Dit heet improviseren.
Nadat je het hebt stuk gemaakt.
Goedemorgen. Ik hoop dat jullie allemaal de rondom goed gelezen hebben. Daar stond op. Geen idee. Een blaadje papier meebrengen en een pen. Dus ik hoop dat jullie dat allemaal gedaan hebben. En zo niet, dat we even van de buren kunnen lenen of iets dergelijks. Is er wat in de house om eventueel uit te delen? Ja. Yeah. Is al gebeurd. Fantastisch. Blaadje papier moet je aan twee kanten kunnen beschrijven. Heel belangrijk. Oké. Alright. We zijn bijna allemaal klaar. Hartstikke goed. Oké, even een paar opmerkingen van tevoren. Ten eerste, ik ga niet preken. Maar de preek gaat vandaag over de relatie met jezelf. We zitten in een reeks dit jaar over relaties. We hebben al heel veel stilgestaan bij de relatie met God. Van allerlei kanten bekeken. We zijn toen ook begonnen vanuit de vraag... Wie is God? Hoe zie ik God? En eigenlijk wil ik datzelfde nu doen. Over onszelf. Wie ben ik? Dat kan heel confronterend zijn. Maar je hebt het zelf in de hand. Dus doe het in ieder geval op zo'n manier dat je kunt blijven zitten. Het is namelijk heel belangrijk dat je voorbij dat eerste deel komt om naar het tweede deel te komen. Maar het is vooral dat eerste deel dat confronterend is. Maar goed, jullie hebben allemaal pen en papier. En je mag met steekwoorden werken. Maar neem eens even 2 minuten de tijd... om jezelf op papier te zetten. Wie ben ik? Ik zal een hint geven. Het begint met je naam. Bijvoorbeeld. Schrijf maar in eerste instantie gewoon wat je denkt. Als je nou jezelf moet voorstellen, wat zeg je dan? Okay. De kans is groot dat je iets hebt opgeschreven in de trant van je naam. Misschien als je zo open bent, je leeftijd. Waar je woont. Beroep dat je uitoefent of uitgeoefend hebt. Zoiets waarschijnlijk. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou wil ik gewoon een aantal, nou noem het maar, categorieën aankaarten. Er even over hebben. En terwijl ik het daarover heb, mag je voor jezelf op je eigen papier over jezelf aanvullen. En zoals ik daarnet al zei, het kan confronterend zijn in de zin van hoe vollediger datgene wat op het papier komt is, hoe duidelijker je jezelf voor ogen krijgt. En dat kan natuurlijk alle kanten op gaan. Nou, zoals ik net al zei, waarschijnlijk je naam, geboortedatum of zo, waar je geboren bent, misschien ook nog wel, je geslacht, man of vrouw, dat maakt nogal uit namelijk, of je man bent of vrouw bent. Dat heeft impact op wie je bent als persoon. Niet alleen omdat we allemaal weten dat er in de maatschappij vaak verschillend naar mannen en naar vrouwen wordt gekeken. Wat aan de ene kant ook logisch is. Wat heel vaak, als we het daar even over hebben, de fout die heel vaak wordt gemaakt in de maatschappij, in de media, in een, is dat er gelijk wordt geroepen, man en vrouw zijn gelijk. Nou, die moeten nog eens een keer goed in de spiegel kijken, want dat is helemaal niet waar. Man en vrouw zijn wel gelijkwaardig. Dat is wat anders. Nog meer, wetenschap bewijst alleen maar dat man en vrouw mijlen ver uit elkaar staan. Zelfs die hersenen werken anders. Dus man en vrouw zullen nooit gelijk zijn. Met andere woorden, of je man bent of vrouw bent, is ook bepalend voor je identiteit. Nou, dat even meegenomen. Als we nadenken over genetica, dan gaat het over die dingen van jezelf die je hebt meegekregen uit de familielijn. DNA, je kenmerken. Mijn ouders waren vrijdag op bezoek gekomen, zijn gisteravond weggegaan en ik had wat laten staan. En het eerste wat mijn moeder zei is, oh, hij lijkt op Ludo. Nu, Ludo is de tweelingsbroer van mijn vader, 6 jaar geleden overleden, maar die had altijd een baard. En nou, daar lijk ik op. Dat is deel van mijn DNA, dat is deel van mijn genetica. Dat bepaalt mee wie ik ben. Dus als je denkt aan DNA, aan genetica, aan familietrekken, dan zijn er soms dingen die eruit springen. Die mee bepalen wie jij bent. Als ik kijk naar mijn kinderen, veel hoger dan dit komen ze niet. Ja, waarom niet? Ja, dat zit in ons DNA. Ik denk dat jullie een ander DNA hebben. Ja? Dat bepaalt wie je bent. Zij kijken altijd vanuit hogere sferen neer op de wereld. Ik kijk alles een beetje vanaf de onderkant. Nou ja, grapje tussendoor. Maar het is wel bepalend. Ik krijg soms. Oh ja, dat is misschien ook wel leuk. Er was Er was een klant in de tijd dat ik in Wolvega in de winkel werkte. Was er een klant, dat was een meisje, die was 23. En dat was net de tijd toen die leeftijdsgrens voor de alcohol omlaag werd gezet. Ja, dat was eerst 18, toen werd het weer 16 en allemaal ja, ID-controle. Hè? En dat was een meisje die kwam, elke week kwam zij in de winkel. Dus we kenden haar op een gegeven moment. Dus de eerste keer vraag je haar ID, maar de tweede keer niet meer. Maar ze zag eruit alsof ze 14 was. Echt, letterlijk. Maar ze was 23. En ze kocht altijd een kistje bier. En het grappige is, zij komt langs de kassa, ze rekent af, ze gaat weg. En de volgende klant die zegt, moest zij niet de ID-kaart laten zien? Zo duidelijk was dat. Dat is deel van haar DNA, maar dat is ook deel van haar identiteit. Dus ik krijg soms klanten aan de kassa, waarvan ik tegen zeg, je was ook nooit de kleinste in de klas, of wel? Nou, het zegt iets over wie je bent. En zo zijn er natuurlijk allerlei verschillende kenmerken die je kan terugvinden in je familielijn. Dingen waar jij zelf ook wat van hebt meegekregen. En dat bepaalt mede wie jij bent vandaag. Dus als je aan zulke kenmerken denkt, schrijf het op je papier. Land van herkomst. Toen ik nog maar net hier in Nederland woonde, dan kon ik zo lachen. Ik vond dat geweldig. Mensen kwamen op bezoek. En dan, wat doe je dan? Dan bied je mensen wat aan. Wil je een kopje koffie of wil je een kopje thee? En dan ging het altijd zo. Doe mij met thee. Ik vroeg niet hoe laat het was. Ik vroeg wat ze wou. Een kopje koffie of een kopje thee? Waar heb je zin in? Doe mij mijn kopje thee. Ik moest daar erg mee lachen. Ondertussen is het al wel een beetje gewend. Mijn schoonmoeder trouwens weet als wij komen dat ze er niet moet van uitgaan dat ik of koffie of thee drink. Ze moet het altijd vragen. Want ik doe wat ik wil. Niet hoe laat het is. Ja. Dus, als Belg, hè, heb ik zo mijn eigenaardigheden. Ja, en jullie ook. Goed. Maar het gaat zelfs verder dan dat. De provincie waarin je geboren bent, of de streek waaruit je komt, is vaak al heel bepalend in hoe je geworden bent en wat je hebt meegekregen in je opvoeding. Ben je in de stad opgevoed, is dat beduidend anders dan wanneer je op het platteland bent opgegroeid. Dat zijn allemaal dingen die mee bepalend zijn geweest voor wie jij bent vandaag. Dat is deel van je identiteit. Dat zie je vooral wanneer je een keer een grote verhuis hebt gemaakt. Totaal naar een andere omgeving. En misschien, ik ken jullie niet goed genoeg om te weten of jullie ertussen zitten. Maar dat is zo. Ga je ergens totaal anders heen, hebben mensen andere gebruiken. Hebben andere dingen waar ze het over hebben. Of dingen, hoe ze dingen aankijken en zo. En dan moet je weer aan wennen. Afkomst. Maatschappelijke kenmerken zijn evengoed bepalend voor onze identiteit. Wat heel vaak gebeurt, is als je je voorstelt, dan zeg je je naam. Soms zeg je waar je vandaan komt. Maar meestal zeg je ook wat je doet als werk. Heel veel mensen doen dat automatisch. Oh, ik ben die en die, kom daar vandaan en dat is wat ik doe. Voor heel veel mensen is dat deel van hun identiteit. En daar valt heel veel voor te zeggen. Want dat is natuurlijk iets waar je heel veel mee bezig bent in de week. Dus je werk of misschien eventueel functies die je bekleedt, verenigingen, organisaties waarbij je betrokken bent. Jouw identiteit wordt bepaald door al die aspecten. Wie jij bent bepaalt dat jij daarbij betrokken bent, maar dat jij daarbij betrokken bent bepaalt ook jouw identiteit. Het is een wisselwerking. Dus ga je al 35 jaar op woensdagmiddag naar de schaakclub, dan zet je dat even op papier. Je achtergrond. En dan bedoel ik mee, wat voor sociale, maatschappelijke klasse kom je uit? Wat voor opleiding heb je mogen genieten, kunnen genieten, misschien helemaal niet kunnen genieten, zou ook kunnen. Wat is je sport? Wat is datgene wat je altijd gedaan hebt vroeger, dat jou als kind, als jongvolwassene meegevormd heeft in jouw worden van wie je vandaag bent? Nou, ik heb dat jullie mogen tonen een paar maanden geleden. Dat heeft mij mede gevormd in wie ik ben. En zo hebben we allemaal wel dingen. Hobby's, wat we leuk vinden. En dat zijn ook dingen die veranderen soms. Als je jong bent, heb je een bepaalde hobby. En als je wat ouder wordt, dan verandert dat soms. Mijn moeder zat gisteren lekker te haken. Geweldig. Mooi. Deed ze vroeger nooit. Ik weet dat ze vroeger wel veel aan het breien was. Ik heb zelf gemaakte truien gehad. Altijd leuk, want die had niemand anders. Die waren altijd uniek. Maar vandaag de dag doet ze dat niet meer. Is het haken geworden. En is het een bedsprei of zoiets dergelijks. Dus al dat soort dingen zijn mee deel van wie ben ik. En wie ben jij? Geschiedenis. We hebben allemaal een geschiedenis. Iedereen. We hebben natuurlijk een wereldgeschiedenis, daar zijn we deel van. We hebben een landelijke geschiedenis, daar zijn we ook deel van. En het is allemaal een stukje meebepalend wie je bent. Maar bovenal hebben we allemaal een persoonlijke geschiedenis. Er is niemand zoals jij. Er is niemand die precies heeft meegemaakt datgene wat jij hebt meegemaakt. En datgene wat jij hebt meegemaakt heeft jou gevormd en misvormd. Heeft bepaald hoe je gegroeid bent of misschien niet gegroeid bent door de jaren heen. Dus als je gaat nadenken over je identiteit en je bent bezig tussendoor dingen op te schrijven, wat zijn dan hoogtepunten? En vergeet vooral niet, wat zijn dieptepunten in je leven? Want het heeft jou allemaal gevormd. Je mag niet afkijken bij elkaar. En het blaadje is persoonlijk. Wat je na deze diensten mee doet, mag je zelf bepalen. Om even jullie de ruimte te geven om op te schrijven datgene wat je wil opschrijven. Ja? Passie. Wat ligt dicht bij jouw hart? Wat is datgene waar ze je eigenlijk voor in het midden van de nacht wel wakker zou mogen maken? Ik weet in een andere gemeente, is een van de oudste, die is helemaal weg van Formule 1. En het maakt letterlijk niet uit, is het midden in de nacht, dan staat hij midden in de nacht op. Ja, moet hij zelf weten. En niet mijn passie. Maar voor hem heel duidelijk wel. Maar het maakt ook deel van wie hij is. En het feit dat ik dat niet doe, maakt ook deel van wie ik ben. Dus eigenlijk kun je ook zeggen, wat niet jouw passie is, bepaalt ook wie je bent. Maar goed, laten we het maar eerst houden op wat wel je passie is. Ik hou van ijs eten. Ik hou van zalm eten. Heerlijk. Ja, valt wel mee, hè? Ik heb het in de perken kunnen houden afgelopen jaren. Maar, ja, het zit echt op het randje dat ze me er echt 's nachts voor wakker mogen maken. Ja, heerlijk. Maar wat brandt er bij jou? Wat zijn die dingen waarvan je kunt zeggen als ik terugkijk op mijn leven tot nu toe? Dat zijn echt die dingen die dicht bij mijn hart liggen. Waar ik altijd oog voor heb gehad. Waar ik me misschien voor heb ingezet. Jaren en jaren en jaren. Wat is jouw passie? Nou, daarnet werd al die vraag gesteld, hè? Moeten we dan iets opschrijven over karakter? Ja, dat mag. Nog meer. Je karakter is deel van wie je bent. En welke karaktereigenschappen springen er dan uit? Mijn dochters zeggen altijd: papa lacht altijd zelf om zijn eigen grapjes. En hij lacht altijd het hardst. Nou, blijkbaar is dat een deel van wie ik ben. Ja, je mag dat positief of negatief bezien, dat maakt mij niet uit. Maar dat is deel van mijn karakter. Sommige mensen, dat merk je altijd gelijk, zijn van nature mensen die een voortrekkersrol hebben. Dat zit er gewoon in. Dat is een deel van hun karakter en daardoor deel van hun identiteit. Anderen zijn veel liever op de achtergrond. En deel van dat karakter, er zitten natuurlijk heel veel invloeden die daarmee te maken hebben. Maar je kunt op een positieve manier naar jezelf kijken of op een negatieve manier naar jezelf kijken. En wat heeft bij jou de overhand? Als je wat melancholisch bent in je karaktertype, dan heb je soms de neiging om wat sneller negatief te kijken naar jezelf. Dus het heeft allemaal invloed op elkaar. Het heeft allemaal invloed op hoe jij in het leven staat nu en wie jij bent. Wat daar ook aan vasthangt, zijn gaven en talenten. Want vaak vanuit je karakter besef je, hé, daar ben ik goed in of dat ligt mij lekker. En dan ga je dat ontwikkelen en daar komen gaven en talenten uit voort. En ook wat God gegeven heeft natuurlijk. Doet mij denken aan, en misschien ken je dat voorbeeld wel. Wanneer we het hebben over gaven en talenten. Ik weet niet, misschien heb ik dat voorbeeld hier zelfs al wel eens een keer gebruikt in de afgelopen jaren. De dierenschool. De eend, het konijn, eekhoorn en de adelaar zitten bij elkaar op school. En ze hebben een afwisselend programma. Rennen, zwemmen, klimmen en vliegen. Heel toevallig is er elke keer één die in een bepaald onderdeel uitblinkt. Maar in de andere onderdelen wat onder de maat zijn. De eend kan heel goed zwemmen en die redt zich nog wel met dat vliegen. Maar klimmen en hardlopen, ja, dat doet zozeer aan zijn voeten. Zijn poten. Die adelaar die ziet altijd als eerste boven in de boom. Die weet zich geweldig met die vleugels te redden. Maar meer, daar kan echt niemand aan tippen. Maar vraag hem om te zwemmen. Ja, dat is een diploma 50 meter, toch wel heel ver weg. Maar wat zijn jouw gaven? Wat zijn jouw talenten? Dat beeld van dat verhaal is natuurlijk om aan te geven, weet je, iedereen heeft zijn gaven. En dan kun je wel kijken naar de gaven die een ander heeft, maar het is belangrijk dat jij doet wat jij hebt. Dat jij doet waar jij voor bestemd bent. Wat zijn jouw gaven en talenten? Als ik daar het tegenovergestelde van zou willen noemen, dan hebben we ook allemaal onze zwakheden en valkuilen. En hierin kun je zo persoonlijk zijn als je zelf wil. Wat is die ene zonde waar je steeds weer opnieuw over struikelt? Waar je telkens keer weer op je bek gaat. Hoe raar het ook klinkt, ook dat is deel van je identiteit. Van wie jij bent. Ik ben niet goed in. En vul mij in. Nu leven wij vandaag de dag in een maatschappij. En we hebben ook een schoolsysteem dat erop gericht is. Dat iedereen zeg maar een bepaalde norm overal in moet halen. Met als gevolg, die dingen die je niet goed doet, nou dat moet je toch echt wel een keer opkrikken. Hè? Ik bedoel, de examens zijn net geweest. Nou, dat was een 4,5. Dat moet eigenlijk toch wel naar een 5,5. Kom nou, hup, hup, hup. Nog even door. Dat is de maatschappij waarin we leven. Je zou kunnen beargumenteren of dat nou wel zo goed is. Dat ga ik even in het midden laten, maar volgens mij weten jullie wel wat ik daarvan vind. De laatste categorie die ik op papier heb staan over onze identiteit. En er zullen er vast nog veel meer zijn, maar nou ja, je snapt hem wel. Belangrijke personen in jouw leven. En dat kan belangrijk zijn doordat ze een invloed hebben op jouw leven. Op een positieve manier of op een negatieve manier. Dat kunnen mensen zijn die heel dichtbij staan. Maar kunnen ook mensen zijn die heel ver afstaan. Als ik gewoon maar eentje in het midden gooi. Billy Graham. Weten we dan waar ik het over heb? Nee, moet je huiswerk doen. Maar dat zegt iets over jou. Misschien zegt dat ook wel iets over Billy Graham. En hij was nog net niet ver genoeg gekomen. Evangelist die voor miljoenen heeft gepreekt in de jaren 70, 80. Waarom noem ik die? Die heeft namelijk mijn vader sterk beïnvloed. En daardoor mij. Snap je? Dus dat is zo'n persoon die zou je daarbij kunnen zetten. Of zou ik daarbij kunnen zetten. Niet omdat ik daar zelf rechtstreeks, maar hij heeft wel invloed gehad op mijn leven. Nou weet je niet altijd wie allemaal invloed op jouw leven heeft gehad. Want zoveel inzicht in de geschiedenis hebben we vaak niet. Maar we weten allemaal wel die mensen die impact hebben gehad op ons leven. Voor de meeste mensen is dat wel degelijk in eerste instantie vaak de ouders. Positief of negatief. En allicht een mengeling. En vandaag de dag je vrouw, je man, partner. Je kinderen, als die er zijn. Maar het zou ook kunnen zijn. Nou ja, wat je heel veel ziet in de jongere generaties. Nou, al die celebrities die over de tv komen. Ik heb dat niet zo gehad, maar mijn vrouw, toen ze jong was, och, dat klinkt zo verkeerd. Een paar jaar geleden had zij van die posters boven naar bed. Nou ja. Dat waren dan zangers en zangeressen van, nou ja, noem maar op. Het kan op allerlei vlak zijn. Maar er zijn heel veel mensen die een impact hebben gehad op ons leven. En misschien vandaag de dag nog steeds. En dat kan dus wel degelijk zijn van hele openbare figuren tot mensen die op een heel persoonlijke manier een impact hebben op je leven. Een bepaald boek dat je leest, waardoor die schrijver dus een bepaalde stempel zet op jouw denken, op jouw manier van tegen dingen aankijken enzovoort. Kan op allerlei manieren. Maar goed, dat even als zijnde de laatste categorie die ik hier op papier heb staan. Maar misschien een open vraag. Wat zou nog meer zijn? Ik kan het natuurlijk aan jullie ook vragen. Als je nou even nadenkt en je kijkt op je papier. En je ziet wat daar allemaal op staat. Misschien is er iets wat je mist. Nou, dat is sowieso valt die in die laatste categorie. Toch? Ja. Oké. Okay. Jezus. Ja. Maar die heb ik wel degelijk niet op papier, heb ik wel ook over nagedacht. Het geestelijke aspect. Bij welke kerk je hoort. En of je daar al je hele leven bij hoort, of ergens ooit een overstap gemaakt hebt, heeft ook jou gevormd tot wie je bent vandaag. Nou, als je nu dat papier neemt en alles wat je hebt opgeschreven en je bekijkt dat zo, al die dingen bij elkaar. Als het goed is, kijk je nu in een geschreven spiegel. Dit is wie jij bent. Dit ben jij. Dit maakt jou uniek. Als je alles wat op dat papier staat zou nemen. En we zouden dat verplaatsen van Groningen naar bijvoorbeeld Zeeland. Alles blijft hetzelfde. Behalve dat ene, zou je een andere persoon zijn. Als ik terugdenk aan mijn studententijd. Ik heb toen een keer auditie gedaan voor een koor. Om mee te doen. Ik weet niet of jullie het kennen. Continental Singers. Ja? Die hadden ook een Nederlandse variant. Disciple. Op een gegeven moment is er zelfs een Vlaamse groep. Kwam. Daarbij en daar heb ik auditie voor gedaan. Ik was aangenomen, maar op het laatste moment heb ik toch afgezegd, omdat ik ook op school, in mijn studie, ging ik ook een stukje lesgeven en begeleiding doen enzovoort. Dus dat zou allemaal veel te veel worden. Het grappige is, en daarom vertel ik dat, er was een jongen en die leek als twee druppels water op mij. Ik grap altijd achteraf. Zie je wel? Ik sta op de poster. Nog meer. Ik heb hem later een keer ontmoet. En het was op de 1 mei Bijbeldag. Dat is een tussen aanhalingstekens, groot evenement in België. Op 1 mei, altijd, vandaar de naam. En dan komen we bij elkaar. Als christenen. Heel programma de hele dag en allemaal steentjes. En je kent het wel. Een mini-conferentie, zeg maar. En hij was daar. En ik heb hem bij de hand genomen. Ik zeg, je moet even mee naar mijn moeder. Ik zeg, mama, leg eens uit. Ja, geweldig. En hoewel wij echt waren als twee druppels water op elkaar. Ik weet niet of het nog steeds zo is. Want dit is natuurlijk alweer zoveel jaar geleden. Waren we een ander persoon. En ook vandaag zijn we een andere persoon. Dus als je alles wat op jouw papier hebt staan, als daar één ding zou veranderen, praat je over een andere persoon. Maar dit is wie jij bent. En dan ben jij en heb jij natuurlijk nog veel meer diepgang dan wat je nu hebt opgeschreven. Je zou nog veel meer kunnen toevoegen. En dat mag, dus neem maar mee naar huis en kijk maar wat je ermee doet. Ben je vrij in. Maar dit maakt jou uniek. En nu het keerpunt in de preek. Letterlijk, draai je papiertje maar om. De achterkant is nog onbeschreven. Als het goed is. Want er is een keerzijde. Een positieve keerzijde. En dat is wie wij zijn in de ogen van God. Nu moet ik hier een tweedeling maken. En die tweedeling die ligt op die ene grens, wat wij noemen wedergeboorte. Ieder mens mag nu opschrijven, en dat mogen jullie dus ook, geschapen, gewild, geliefd. Schrijf maar op. Geschapen, gewild, geliefd. Nu, die eerste is al gelijk gevoelig, vooral als je niet gelooft. Maar goed, het feit dat ze dat niet geloven, betekent niet dat het niet waar is. Haha, daar gaan wij vanuit. Geschapen, gewild, geliefd. Ieder mens is gewild. Niet altijd door de mens en niet altijd door de ouders en niet altijd door de omgeving en noem maar op, maar altijd door God. En dat is een heel sterke boodschap. Ook geliefd. Ieder mens is geliefd door God. Zoals we een paar maanden geleden ook hebben stilgestaan. God heeft de mens geschapen naar zijn evenbeeld. God heeft een stuk van zichzelf in een ieder van ons gelegd. En dat bepaalt ons in ons mens zijn. Dat is deel van jouw identiteit. Dus voor ieder mens kunnen deze drie termen staan. En misschien kun je ze nog wel aanvullen. Maar ik wil het daar even bij houden. En dan die grens waar ik het over had, die grens van wedergeboorte. Doch wij preken Christus de gekruisigde. De avondmaal. Jezus is hier gekomen en die kwam hier iets doen. Wat kwam die doen? De mensheid redden. Dat kwam hij doen. De vraag alleen is, hoe reageert ieder persoonlijk daarop? En dat bepaalt dus nu of je verder mag schrijven of niet. Als je dat nooit hebt aanvaard, dan blijft de rest van de achterkant blijft leeg. Zijn die eerste drie woorden van levensbelang. Maar als je datgene wat Jezus kwam doen, hebt aanvaard en hebt erkend als iets voor jouw leven en je hebt je leven in zijn handen gegeven, dan ben je wedergeboren, ben je over die grens gegaan. En nu wordt jouw identiteit aangevuld. We hebben namelijk een nieuwe geestelijke positie gekregen. Het Nieuwe Testament staat er vol van in de zin, Paulus gebruikt heel vaak die term, dat we in hem zijn. Dat we in Christus zijn. En die formule, die woord, nou ja, dat woord gebruikt, dat vertelt ons, wij hebben in Jezus Christus een nieuwe positie gekregen. Een nieuwe geestelijke status. mag je opschrijven. Nieuwe geestelijke status. Een nieuwe positie. Je bent gered. En dat kun je aanvullen. Hè? Het Nieuwe Testament geeft een hele hoop termen die daar inhoud aan geven. Geheiligd, gerechtvaardigd, verlost. En zo kunnen we een hele hoop termen erbij zetten en daarop plakken. En dat is allemaal waar als je in hem bent. We krijgen nog meer te horen. We zijn niet alleen geschapen door God, maar door deze nieuwe positie krijgen we ook een nieuwe naam. Nu zijn we kinderen van God. Zonen en dochters van de Allerhoogste. Dat is deel van jouw identiteit. Prachtig als je daarover nadenkt. We hebben ook de Heilige Geest ontvangen. En met hem, er zijn een hele hoop uitspraken in het Nieuwe Testament, hè? We zijn bezegeld. We hebben het onderpand. We hebben het onderpand van de erfenis. We hebben er dus een erfenis bij. We zijn erfgenamen geworden. Dat hangt daar allemaal aan vast. Dat is allemaal deel van die nieuwe geestelijke identiteit die we in hem hebben gekregen. Er komen nog een aantal dingen bij kijken. We zijn deel van de gemeente geworden. Lichaam van Christus. Dat zijn allemaal termen die je kan opschrijven. We zijn deel van Gods Koninkrijk. We zijn deel van waar we naartoe aan het groeien zijn. De bruid van Christus. We zijn hemelburgers. Nog meer. Ik weet niet of het theologisch de juiste formulering is, maar ik ga hem toch gewoon zo zeggen. We zijn van een tijdelijk wezen, zijn we eeuwig geworden. Ja, we mogen straks tot in de eeuwigheid bij hem zijn. Dus van een geschapen wezen wat ergens vastzit in een bepaalde tijdspanne, zijn we plotseling een eeuwig wezen geworden. Een nieuwe schepping. Nou, volgens mij heb ik zo ongeveer wat ik hier op papier heb staan. Gewild, gemaakt, geliefd, geaccepteerd, gered, geheiligd, gevormd, toegerust. Kinderen van God, nieuwe schepping, Heilige Geest ontvangen, in hem. Wauw. Weet je wat nu bijzonder is? Wat jij in jouw hand nu hebt, dat ben jij. De ene kant, dus die eerste kant, die is heel uniek. Die tweede kant, die is voor ons allemaal hetzelfde. Is dat niet mooi? Een deel van wie we zijn, van onze identiteit, en vandaar natuurlijk hè, de vraag wie ben ik en wat is mijn relatie met mezelf, dat is nu de volgende stap in onze reeks over relaties. Wie ben ik? Wordt deels bepaald door al die unieke en eigen dingen. En wordt deel bepaald door datgene wat we van God hebben ontvangen. En datgene wat ons ook samenbindt. Waarin we gelijk zijn. En we hebben die twee kanten van onze identiteit. En dat is niet alleen belangrijk om dat te beseffen. Daarom heb ik daar natuurlijk even uitgebreid tijd voor genomen. Het is ook bepalend voor hoe we in relatie staan. Relatie met onszelf. Weet je, die eerste kant, die kan soms best wel is tegenvallen in onze eigen ogen. Want we balen van onszelf. En och, doe ik dat nou alweer fout? En gewoon moet kijken wat mij is overkomen. En al dat soort dingen. En dan kun je er soms tegenaan lopen. Maar dan heb je altijd, altijd die tweede kant om te zeggen, kijk, ook op momenten dat ik het moeilijk heb, hier kan ik me aan vasthouden. Ik had, om af te sluiten, had ik een stukje overgeschreven uit een boek. En dat is een citaat van ene Brennan Manning. Het zal vast ook een schrijver zijn, ik weet het niet. Maar wat hij schreef en het citaat dat van hem gebruikt wordt, vond ik heel mooi. En daar wil ik mee afsluiten. Sowieso, dat papier, neem dat mee, doe ermee wat je wil. Misschien wil je het wel verbranden, dat weet ik niet. Maar misschien wil je het verder uitwerken. Maar dat is aan jou. Oké, dat is het citaat. De grondslag van mijn eigen waarde wordt niet door mijn bezittingen gevormd, niet door mijn talenten, de waardering van anderen of mijn reputatie. Het doet er niet toe of mijn ouders, partner of kinderen mij de hemel in prijzen of mij afkraken. Mijn waarde verandert niet door applaus of boegeroep. Zelfs als mensen zeggen hoe belangrijk ik voor hen ben, dan is dat bemoedigend, maar niet bepalend. Het enige wat echt telt, is dat ik verankerd ben in de liefde van God. De God die tegen mij persoonlijk zegt, jij bent mijn zoon, mijn dochter, mijn geliefde. Einde citaat. Zullen we met elkaar bidden? Heere God en Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat we u mogen kennen in al die verschillende aspecten van wie u bent. Dat we onder de indruk mogen zijn van wie u bent. En wat geweldig dat u een God bent die ook dichtbij wil komen. Vanochtend mochten we zo stilstaan bij wie we zelf zijn. En ook daarin hebt u natuurlijk een hele grote hand gehad. En voor ieder van ons persoonlijk is het anders, omdat we elk uniek zijn. En zo mochten we stilstaan vanochtend bij die twee kanten van onze identiteit. Die ene kant die ons zo uniek maakt, waardoor we ook op een positieve manier eruit springen van de rest. Maar vaak ook deels de negatieve dingen die ons gevormd en misvormd hebben, die ook mede bepalend zijn voor wie we vandaag zijn. En de andere kant van het blad, de identiteit die we mogen hebben in u, en het bindt ons samen. Het is hetzelfde voor ons allemaal. En wat geweldig dat is, Heer, dat we zo een eenheid mogen vormen. En dat dat de grond is van waaruit we mogen werken, ook als gemeente. Ook als christenen met elkaar in deze wereld. Die eenheid, datzelfde gedeelte. En daarin toch onszelf mogen zijn. Ons unieke ik. En die twee zijn gecombineerd. En die twee zijn altijd gecombineerd. Dank u wel, Heer, dat u in ieder van ons zo op het oog hebt gehad. Wie we zijn. Dank u wel, Heer, dat u dat aan ons geeft. En als we van hieruit ook later in het jaar verder gaan bouwen over onze relaties, mag dit een fundament zijn in ons denken. Onze uniekheid, maar ook onze eenheid. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. Het was even een andere preek, maar...